Wat waren het bijzondere momenten. Daar in de buurt van de bronnen van de Jordaan, met zicht op de besneeuwde toppen van het Hermongebergte. Die momenten vol voor rust. Met dat gesprek onder vier ogen. Zeg, discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Nou, meester, sommige Johannes de Doper, andere Elia of Jeremia of een van de profeten. Maar jullie dan? U dan? Wie zegt u dat ik de zoon des mensen ben? U, zei Petrus namens al de discipelen, u bent de Christus, de Messias, de zoon van de levende God. En Jezus antwoordde zij tot hem, zalig bent u Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat u bent Petrus, u bent, letterlijk staat er, u bent een steen, zoals hier zoveel stenen liggen in die rotsachtige omgeving. En waarschijnlijk wijzend op zichzelf, op deze Petra, op deze rots, op deze uiterste hoeksteen, zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen dezelfde niet overweldigen. De poorten van de hel, de list, het geweld van de duivel. Dat lijkt hier op deze plaats van rust, daar in Caesarea Philippi, nog heel ver weg te zijn. Maar wat een geweldige belijdenis toch. Zo vol van liefde en vrijmoedigheid en verwachting. Het gaat goed met Petrus, vind je niet, jongens en meisjes? Het gaat heel goed met Petrus. Ja, nu nog wel. Dit is Petrus, kind van God, discipel van de Heer Jezus, op zijn best. Maar dan gebeurt er dit, wat staat in vers 21, 22 en 23. De tekst voor de preek op deze eerste Lijdenszondag. Matteüs 16, vers 21 tot en met 23, waar we lezen. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen, te laten zien, te laten horen, dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem. En veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende begon hem te bestraffen, zeggen, de Heere, wees u genadig, dat zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende zeide tot Petrus, ga weg achter mij, Satanas, gij zijt mij een aanstoot. Want gij verzint niet de dingen die Gods zijn, maar die der mensen zijn. Tot zover de tekst voor de preek van vanmorgen. Met als thema persoonlijk onderwijs voor Petrus en de andere discipelen. Persoonlijk onderwijs voor Petrus en de andere discipelen, drie punten. Gekoppeld aan de drie versen, in de eerste plaats noodzakelijk lijden, kijkend naar vers 21. In de tweede plaats nadrukkelijk protest, vers 22. En daarna een resolute bestraffing, vers 23. Dus persoonlijk onderwijs van de Heer Jezus voor Petrus en de andere discipelen, noodzakelijk lijden, nadrukkelijk protest en resolute bestraffing. Ons eerste aandachtspunt, noodzakelijk lijden. Dit is trouwens niet de eerste aankondiging van het aanstaande lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Eerder sprak de Heer Jezus over de bruiloftskinderen die nu nog blij zijn, maar straks zullen treuren omdat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn. In Matteüs 9. En later zei hij in Matteüs 12... Zoals Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de vis, zo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten zijn in het hart van de aarde. De boodschap was op zich wel duidelijk, maar toch nog een beetje bedekt. En goed, we staan er, zeggen we, heeft maar een half woord nodig. En dat klopt, maar zulke goede verstaanders waren de discipelen. En zijn wij wat betreft deze dingen niet. Maar dit keer gaat het anders. De Heer Jezus, dat hebben we de vorige keer gezien, heeft zijn discipelen apart genomen. Even weg van alle drukte. Even met hen alleen in de buurt van Caesarea Philippi. Hij zegt het vooral tegen hen. Heel persoonlijk. Dit zijn, zoals kort hiervoor staat, dingen die voor de wijzen en verstandigen verborgen zijn, maar die aan de kinderen geopenbaard worden. En zo is het nog steeds. De Heer leert zijn kinderen dingen die voor anderen een raadsel blijven. Misschien kunnen ze er wel over praten, maar in hun hart, diep in hun hart, weten ze niet waar het over gaat. Ze kennen het niet, om zo te zeggen, bevindelijk. Dingen zoals deze dingen, van vers 21. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. Je ziet het voor je, daar in Caesarea Philippi. De Heer Jezus zijn discipelen, jongens, ik moet heen gaan naar Jeruzalem. Ik moet veel gaan lijden. Ik moet gedood worden. En jongens, niet vergeten. Op de derde dag zal ik opstaan. Dat kunt u met me meevoelen. Dat moet naar die prachtige belijdenis van Petrus schokkend, pijnlijk, ongelooflijk voor ze zijn geweest. Wat? U lijden? Gedood worden? De Messias? De Christus? Maar meester, we zijn toch op weg naar het koninkrijk, naar de overwinning, naar de bevrijding. Eén ding is direct duidelijk. Dit begrijpen ze niet. 11 van de 12 discipelen zijn echte, oprechte discipelen van Jezus. De Heer is zelf in hun leven gekomen. Dat heeft de Heer net gezegd. Vlees en bloed heeft u dit niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemelen is. Maar dit. Zeker, ze zullen het gaan meemaken. Ze zullen het gaan zien. Ze zullen er straks getuigen van zijn. En ze zullen er later ook zelf van gaan getuigen. Petrus bijvoorbeeld, die later schrijft in 1 Petrus 5, ik ben een mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus. En straks wel, maar nu nog niet. Nu nog zijn ze vol van onwetendheid, onbegrip, ongeloof. En dat is nu niet anders. Ook nu nog zijn er bij de discipelen van Christus, bij u en bij mij, ook nu nog is er zoveel onwetendheid. Jongens, ik moet heen gaan naar Jeruzalem, veel lijden, gedood worden en, niet vergeten, ten derde dagen opstaan. Dat moet, jongens. Dat moet vanwege Gods rechtvaardigheid. Waar het de vorige week bij de catechismespreek ook over ging. Dat moet vanwege Gods rechtvaardigheid. Dat is een moeilijke zin, jongens en meisjes. Maar ik probeer uit te leggen wat ik bedoel. Dat moet. Want eindeloos lang voordat de wereld geschapen was, was er wat we noemen de stille eeuwigheid. Er was nog geen wereld, er waren nog geen mensen, er was nog geen tijd in de stille eeuwigheid. En in die stille eeuwigheid overlegde God hoe er weer vrede zou kunnen komen tussen hem en de straks geschapen mens. Onnoemelijk groot was het kwaad dat de mens zou doen. Opstaan tegen God de Almachtige. En hoe zou die mens ooit weer met God verzoend kunnen worden? Hoe zou het ooit weer goed kunnen komen? tussen de heilige God en die straks zondigende mensen. En toen, jongens en meisjes, toen in die stille eeuwigheid, zei de Zoon van God, de Heer Jezus Christus, tegen zijn Vader: Vader, zie, ik kom. Straks eist uw heiligheid volmaakte gehoorzaamheid van Adam en Eva, van de mens die wel gehoorzaam zal kunnen blijven, maar die het niet zal doen. En dus moet straks de schuld betaald worden, want u, o Vader, bent rechtvaardig. De schuld van de mens die straks hemelhoog zal zijn en die ze straks nooit kunnen betalen. Maar Vader, ik zal komen. Ik zal uw wet, uw geboden volkomen houden. En ik zal de schuld gaan dragen van uw volk. Moest het? Ja, het moest. Omdat er betaald moest worden voor de gemaakte schuld. En zoals ik zei, omdat het zo afgesproken was in de Raad des Vredes. Zo was het besloten, anders gezegd, in Gods eeuwige plan van welbehagen. De toren van God tegen de zijnen zou zo groot zijn dat hij niet ongestraft zou kunnen blijven. Toen er nog geen tijd was, is het vast besloten in Gods eeuwige raad. Het moet. En, o Vader, ik zal het doen. Ik zal het doen. Ik zal komen om uw wil te doen, zoals we zongen uit Psalm 40. Toen zeide ik: zie, ik kom, o Heer. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt. Ik draag uw heilige wet, die u straks de sterveling zet, in mijn binnenste ingewand. De Vader eiste en de Zoon wilde komen. Het was in de eeuwigheid al de liefste wens van zijn hart, om als de goede herder zijn leven te gaan stellen voor zijn schapen. En om zijn hart voor hen te gaan openen, in de volheid van de tijd, vol van genade voor hen. Zoals Paulus later zegt: u weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, dat hij rijk was, omdat u door zijn armoede zou rijk worden. O hemel, verwonder u. O geliefde gemeente van Woerden, wees verbaasd over dit onbegrijpelijke eeuwige plan van Gods welbehagen. De Vader eiste het en de Zoon wilde het van eeuwigheid af al. En hier zien we het begin van de uitvoering in de tijd daarvan. Jongens, ik moet heen gaan naar Jeruzalem. Veel lijden, gedood worden en niet vergeten, op de derde dag opstaan. Woorden die schitteren van de eeuwige liefde van de drie enige God. Woorden die schitteren van Gods welbehagen. Van het onbegrijpelijke plan van God tot zaligheid. Van de wil van de Vader, van de liefde van de Zoon en van zijn vrijwillige overgave om naar deze aarde te komen, om te lijden en te sterven. Jezus, zegt vers 21, begint het zijn discipelen te vertonen. Hij begint het ze te laten zien. Hij begint het ze uit te leggen. Met woorden: jongens, dit moet ik gaan doen. En de rust waarmee hij het uitlegt en hen daarvan probeert te overtuigen, straalt ook aan alle kanten uit: jongens, dit wil ik gaan doen. voor jullie. Hier hadden ze allemaal tranen van in hun ogen moeten krijgen. Wat een wonder, lieve meester, dat u in de stille eeuwigheid al aan ons dacht. En dat u toen al beloofde om voor ons te komen, om onze schuld te betalen. En dat u dat nu gaat doen. Hier hadden ze tranen van in de ogen moeten krijgen van verbazing, verwondering en blijdschap. En dit had hen ook zo kunnen troosten, want zo was het ook bedoeld. Jongens, ik ga wel heen. Maar denk nou straks na mijn sterven niet dat alles verloren is, dat alles kwijt is. Ik ga weer opstaan uit de doden. Maar ze begrijpen het niet. Ze begrijpen er helemaal niets van. Wat waren zij toch blind? En wat zijn wij toch blind in 's hemels wegen? U zegt maar, waarom zegt de Heer Jezus dit allemaal van tevoren eigenlijk tegen zijn discipelen? U zou toch ook kunnen denken, nou wacht maar, ze gaan het vanzelf wel zien wat er gaat gebeuren. Drie redenen tenminste. In de eerste plaats om hen te leren dat wat nu gebeuren gaat, precies is volgens Gods eeuwige raad. Zoals later gezegd wordt in de Handelingen, naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Met andere woorden, zo moet het, jongens. En ook in de tweede plaats om hen langzaam voor te bereiden op hun eigen kruis en lijden. Kijk maar naar vers 24. Toen, het is niet toevallig dat het toen gezegd werd, zei Jezus tot zijn discipelen, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis, zijn eigen kruis op en volgen mij. En de derde reden waarom de Heer Jezus dit nu al aan ze uitlegt is om hun gedachten te veranderen. Om hun dwalingen in hun hart en hoofd te corrigeren. Want dit is eerlijk gezegd niet wat ze verwachten. Ze verwachten nog steeds een kroon. Geen kruis. Ze verwachten nog steeds een koninkrijk op de aarde. Waar Jezus koning zal zijn en zij onderkoninkjes. Want ze begrijpen niet dat hij echt naar de aarde gekomen is met dit doel. Om te lijden. Om zijn ziel tot een schuldoffer te geven. En ze zien er eerlijk gezegd ook niet de noodzaak van in. Het is nog erger. Kijk maar, want wat is de reactie van de discipelen? En wat is vooral de reactie van Petrus? Ik zei, ze begrijpen er niets van, maar het is eigenlijk veel erger. Er komt nadrukkelijk protest. Onze tweede gedachte, nadrukkelijk protest. Kijkend naar vers 22. Waar staat, en Petrus hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende, Heere, wees u genadig. Dit zal u geenszins absoluut niet geschieden. Je moet het je eigenlijk visueel zo voorstellen. Ze lopen buiten daar ergens in die omgeving als een groepje. Een beetje achter elkaar. Want je kunt niet met z'n 12 naast elkaar lopen. Of met z'n 13 een beetje achter elkaar. De meester uiteraard voorop. Die zegt, jongens, ik moet heen gaan en veel lijden en gedoopt worden. Wat? Meester, kom eens even mee, opzij. Vers 22. Hem, Jezus, tot zich genomen hebbende, Petrus, begon hem te bestraffen. Hij begint, jongens en meisjes, de Heer Jezus echt heel streng toe te spreken. Te bestraffen. En hij zegt boos. Althans, er staat eigenlijk, hij begint ermee. Hij komt niet zo ver. Maar dit zegt hij wel. Hij zegt, Heere, wees u genadig. Dit zal u geenszins geschieden. Je kan ook lezen. Dit zij verre van u. Of, meester, De Heere is genadig. Met andere woorden, dit zal echt niet gebeuren hoor. Dit kan en mag en zal niet, dit kan en mag en zal nooit gebeuren. Want meester, hoe kan de Messias nou overgeleverd worden in de handen van de onrechtvaardigen? U bent toch de gezalfde? Die kan toch nooit prijsgegeven worden aan de dood? Meester, de Heere is genadig. Die zal dat echt verhinderen. God kan en zal dat echt niet toelaten. Wat een liefde. Zeker dat ook, toch? Ze willen hun meester niet kwijt. Al dat onderwijs, al die goede gesprekken die ze hebben, zijn dagelijkse aanwezigheid, ze genieten er zo van. Het geeft hen zoveel blijdschap en vrede in hun hart. En nu, jongens, ik ga heen. Ah nee, heren, alsjeblieft niet, blijf bij ons. Wat een liefde. Maar vooral ook, wat een onbegrip. Wat begrijpen ze dan niet? Nou, dat het moet. Ze hebben zo weinig zicht op die God is. De heilige, de rechtvaardige God in de hemel, die betaling eist van een schuld. Ze hebben zo weinig zicht op wie ze zelf zijn. Op de grootheid van hun schuld voor God. En dat ze zelf de prijs van hun ziel, dat rantsoen aan God in tijd of eeuwigheid, nooit zullen kunnen voldoen. Ze hebben er zo weinig zicht op dat zij het zijn, voor wie de Heere deze weg moet gaan. En dat dat de enige grond wordt van hun redding en van hun behoud. Dat begrijpen ze niet. En ze begrijpen al helemaal niet dat ze eerder dingen van de Heere gekregen hebben, waar ze nu zo op hopen en vertrouwen, die ze zometeen kwijt zullen raken. We zijn toch vooruit aan het gaan? We zullen toch straks met u, Heere, op tronen zitten in uw koninkrijk? Heere, het wordt toch allemaal beter met ons? Het wordt toch allemaal beter met mij? Heere, kijk, met zoveel liefde in mijn hart voor u. Met zoveel hartelijke dingen die ik over u denk en over u zeg. Kijk toch, Heere, naar mijn innige gebeden. Naar mijn tranen van verwondering. Kijk toch, Heere, naar mijn hoop, naar mijn moed, naar mijn geloof, naar mijn vrijmoedige getuigenis soms over u. Kijk toch, Heere, naar mijn liefde, naar mijn verlangen. Ik heb uw woorden toch gehoord en geloofd. Ik heb uw wonderen toch gezien. Heere, ik heb u toch lief gekregen. Ja, zegt de Heere, ook nu. Dat is allemaal waar. Maar je kunt niet zalig worden op grond van iets van dat van jezelf. Ik zal je leren, discipelen. Ik zal je leren, mijn kinderen nu, geloven dat ik de dood in moet en moest om u en jou daaruit te verlossen. En dus, discipelen, Petrus, andere discipelen, zal ik afscheid van u nemen. Ik zal heen gaan. Maar door die weg van mijn dood gaat u leven krijgen van mij. Leven op grond van de recht. Want de hemelse rechter vraagt om voldoening, om betaling. En er is er maar één, vergis je niet, er is er maar één die echt betalen kan en wil. En die aan de eis van Gods recht kan en wil voldoen. En dat ben ik, Gods enige geliefde zoon, in wie de Vader een welbehagen heeft. Gemeente, de discipelen moeten hier eigenlijk een les leren, die ze eigenlijk liever niet willen leren. En waar al Gods kinderen zich diep in hun hart tegen verzetten. Maar laten we eerlijk zijn, we zijn toch niet meer en we zijn toch niet beter dan deze discipelen. Zij moeten kwijt wat ze eerst gekregen hebben. Hun hoop op hun liefde, hun verlangen, hun ijver en ga zo maar door. En wij moeten kwijt wat we eerst gekregen hebben, wat we zo koesteren. Onze hoop op ons verlangen, op onze liefde, op onze... Ja, daar zit de kern van het probleem. Dat het allemaal van ons geworden is. En we kunnen daar ondertussen niet waar kinderen van God, geliefde mede-christenen, zo rijk mee geworden zijn. En ondertussen denken we ook, we gaan in onze kracht, van kracht tot kracht steeds voort, totdat we straks in Sion voor God gaan verschijnen. Maar wacht even. Zo kan je helemaal niet voor God verschijnen. Want er is geen grond in onze liefde, in onze ijver, in onze hoop, in ons verlangen. Er is maar één grond en die ligt buiten ons, in Christus Jezus. In hem die de dood moest ingaan, om doodschuldigen daaruit te verlossen. En dat is wat de Heere de discipelen toen en al Gods kinderen nu wil leren. U hebt verdiend wat ik zal ondergaan, de dood, als pure betaling voor uw zonde en uw schuld. Antwoord? Nee, heren, dat nooit. Ik wil niet kwijt wat ik heb. En als het moet, dan zal ik met mijn liefde voor u, met u en voor u de dood ingaan. Als het echt moet, wordt later gezegd in Matteüs 26, dan zal ik, Petrus, met u sterven. Herkent u dat verzet? Zo vraag ik u in het bijzonder, kinderen van God. Herkent u dat verzet in uw hart tegen deze leidende Jezus? Ook bij uzelf. Ik wel. Ik doe het liever zelf. En ik denk dat dat misschien ook wel in uw hart zit. En hoor daarbij ook nog hoe Petrus het zegt. De Heer is genadig. Dat zal niet gebeuren. Dat zal de Heer zeker niet gaan toestaan. Wat een onbegrip bij Petrus. Want zeg nou zelf, zal de Heer echt genadig zijn zonder de dood van het Lam Gods? Wat moet dit pijnlijk geweest zijn voor Jezus? Ik moet lijden. En ik wil het ook. Met heel de liefde van mijn hart. Want daarom ben ik in deze wereld gekomen. Om dat voor hen te doen. Voor hen, die 12 discipelen. Die dat niet willen. En die zelfs na gekregen genade, want zo is dat in hun leven, denken dat ze het zelf wel kunnen. Wat heeft dit het lijden van de zaligmaker verzwaard? En wat doet dit de Heere? Kijken naar mijn en uw hart, ongetwijfeld nog steeds veel verdriet. De weerstand, het verzet, de onwil van zijn eigen broeders, van zijn eigen kinderen. Het gaat vanmorgen, geliefde gemeente, over persoonlijk onderwijs voor Petrus en de andere discipelen. We hebben gelet op noodzakelijk lijden vanuit vers 21. Ik moet heen gaan. We hebben in de tweede plaats gezien nadrukkelijk protest in vers 22. Petrus hem tot zich genomen hebbende begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees u genadig. Dit zij verder van u, dit zal u geenszins geschieden. Petrus loopt met de andere discipelen achter de Heere Jezus aan, neemt hem apart, begint hem, staat er, te bestraffen. Hij begint daar nog maar net mee, of Jezus draait zich resoluut om in de richting van Petrus en zegt in vers 23, ga weg achter mij, Satan, u bent mijn aanstoot. Want u verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Ons derde punt, een resolute bestraffing. Achter mij, Satan. U bent, staat er letterlijk, voor mij een struikelblok. Met andere woorden, je wilt me laten struikelen. Zoals je dat Satan in het verleden ook deed. Bij de verzoeking in de woestijn. En nu ineens duik je weer op. Via die ogenschijnlijk goed klinkende woorden van Petrus. Als de grote verzoeker. Als de grote verleider. Om me te laten struikelen. Achter mij, Satan. Want een struikelblok, jongens en meisjes, daar struikel je over als die voor je ligt. Maar niet als die achter je ligt. Dus, achter mij, Satan. Gemeente, wat schittert hier de macht en de trouw. En de liefde en de gewilligheid van de Heer Jezus als borg en zaligmaker. Hij deinst niet terug. Zelfs niet als Petrus hem zijn aanstaande lijden op het allerdiepste laat voelen. Want hij weet, zijn vader zal hem niet genadig zijn. Zijn vader zal hem straks verlaten. Maar hij is resoluut. Ik zal voor voldoening zorgen. Achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij. U bent een aanstoot voor mij, want u verzint niet de dingen die God zijn, maar die van de mensen zijn. Spreekt de Heer Jezus hier nu Petrus aan, of de duivel, of alle twee misschien? Ik denk, gemeente, dat we hier moeten zeggen dat Petrus hier een instrument van de duivel is. Duivelse gedachten komen op uit zijn hart, duivelse woorden komen uit zijn mond. Gedachten en woorden van de duivel die, en daar zit de crux, die aansluiten bij wat leeft in het hart van Petrus. Want de dingen die hij denkt en zegt, zijn niet van God, maar van hemzelf. En dus, u verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. En lijnrecht staan die twee tegenover elkaar in het leven van Petrus, bij de discipelen en ook nu in het leven van al Gods kinderen. De dingen die der mensen zijn en de dingen die God zijn. De dingen, laten we daarmee beginnen, die der mensen zijn. Kijk met mij maar in je eigen hart, mensen. Ik heb zoveel liefde en ijver. Mijn liefde en ijver brandt. Ik heb al zoveel geleerd. Ik heb al zoveel ontdekt in mijn eigen hart. Ik heb zoveel liefde tot de Heer, zoveel verlangen, zoveel hoop, zoveel verwachting. Ik ben aan het Heilige Avondmaal geweest. Ik mag al zo vrijmoedig spreken over de dienst van de Heer. Ik. Dingen die van de mensen zijn. Maar lieve mensen, de Heer wil ons aan een einde brengen. Met de dingen die van ons zijn. Met ons eigen ik. En daartegenover zetten, ook vanmorgen, de dingen die Gods zijn, die van Hem zijn. De dingen die zijn volgens de bepaalde raad en voorkennis van God de Vader. Niet vergeten, aan het goddelijke recht moet voldaan worden. De schuld moet betaald worden. De Christus moet lijden, veel lijden, gedood worden en opstaan op de derde dag. Om ruim baan te geven aan de eeuwige zondaarsliefde van God de Vader. De dingen die God zijn, de dingen van God de Vader. En de dingen die voortkomen uit het liefdehart van God de Zoon. Zijn liefde, zijn gewilligheid, zijn plaatsbekledende werk, zijn, zijn: ik zal voor voldoening zorgen. Ik zal de mijne die ik zo lief heb, lief hebben tot het einde toe. Tot in de dood, tot in de dood van het kruis toe. De dingen die van de Vader zijn. De dingen van God de Zoon. En de dingen die God de Heilige Geest ook wil werken in het hart van al Gods kinderen. Welke dingen? Nou, het antwoord op deze vraag: u. Kunt u de prijs van uw ziel, dat rantsoen aan God, in tijd of eeuwigheid voldoen? Antwoord: nee. Denk, o mens, niet dat je kan betalen met wat je hebt. Denk niet dat je kan betalen met wat je gekregen hebt. Ik zal uw hoop daarop en uw vertrouwen daarop in liefde van u afnemen. Discipelen, ongeloof zal zich meester maken van je ziel. En de Satan zal je willen ziften als de tarwe. U zult me allemaal verloochenen. Je zult in de ervaring van je hart je geloof, je getuigenis, je hoop, je verwachting kwijtraken. Het zal straks donker en duister worden in jullie harten. Toch, zo klonk het toch ook na de opstanding uit de mond van de Emmausgangers. Wij hoopten dat hij het was die Israël en dus ook ons verlossen zou. Maar nu, waar is onze hoop? Waar is onze moed nu gebleven? Waarom? Werk van God de Heilige Geest, opdat u uiteindelijk uw enige hoop zou vestigen, niet op iets van uzelf, maar op Jezus alleen. Op de dingen die God zijn. Waarom is Gods weg voor deze discipelen die zoveel van hun meester houden, straks zo moeilijk en zo donker? En waarom is Gods weg in geestelijke zin voor Gods kinderen zo vaak nog steeds zo onbegrijpelijk, zo donker? Het is om ons, geliefde mede-christenen, te leren. We kunnen denken dat we heel veel weten, maar het is om ons te leren. Dingen die we niet kennen, die we niet weten, die we niet begrijpen. En die we diep in ons hart, wat onze oude mens betreft, niet willen. Petrus, je hebt Jezus wel lief hoor, heel erg lief. Maar jouw Jezus moet de dood in. Voor jouw hemelhoge schuld. Besef je dat wel? En dus, mijn jongen, zal ik je leren door een moeilijke weg, waarin je alles van jezelf gaat kwijtraken, om dat offer van mij voor jou als een arme, ellendige, doodschuldige zondaar door het geloof te omhelzen. Zoals de apostel zegt later in Hebreeën 10 vers 9... Toen sprak hij, dat is Psalm 40 weer. Toen sprak hij: zie, ik kom om uw wil te doen, o God. En dan, hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. De Heer neemt het eerste weg. Niet mijn eigen kracht. Niet het werk door mij volbracht. Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik pleng. Het eerste. Alles wat ten diepste van mij is, buiten Christus, is onvoldoende. Telt niet. Dat neem ik weg. Je vertrouwen daarop breek ik af. Ik neem het weg om het tweede te stellen. Het tweede wat hier staat. Ik moet en ik zal heen gaan en lijden en sterven voor u. In uw plaats en opstaan. En daarmee alleen kunt u, o mijn kinderen en mijn discipelen, leven en sterven. Ik zal lijden, zegt de Heer, ik zal sterven, maar ik zal ook opstaan. En dat laatste is voor straks, voor die moeilijke weg en voor nu, bedoeld als troost, als houvast. Voor die komende tijd van, van grote vertwijfeling in hun harten. De Heer zegt van tevoren al, ook tegen zijn kinderen nu, vrees niet. Ik leer je een pijnlijke les. En vrees niet, ik laat je niet los. Ik laat nooit varen, ik laat nooit los het werk van mijn handen. Ik heb voor u gebeden. En ik bid voor u, dat uw geloof niet zal ophouden. Wat heeft Petrus en wat hebben de anderen hier een aanstoot aangenomen? Wat een onwil en wat een weerstand. En wat een hardnekkig verzet tegen het lijden van hun meester. En wat moest de Heer, dat zal straks des te meer blijken, er zelf aan te pas komen in het leven van zijn discipelen. En wat moet de Heer er nog steeds zelf aan te pas komen in het leven van al zijn kinderen. Als je verder kijkt in de Bijbel naar het leven van Petrus, dan zie je dat ook. Dan zie je ook wat de Heer hem door de loop van de tijd verder geleerd heeft. En wat blijkt dan dat er door Gods genade en door die moeilijke weg, waarin hij die genade kreeg, toch veel veranderd is in het leven en het hart van Petrus. Hier is hij nog, ja, zeker vol van liefde en ijver, maar ook en vooral in het diepst van zijn hart vol van verzet tegen het werk, tegen het lijden en sterven van zijn meester. Maar later, dat is bijzonder, en dat is alleen maar vrucht van Gods genade en van Gods eigen werk, dan preekt hij erover. Op de Pinksterdag. Deze door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven zijnde, met andere woorden, het moest, dat was Gods raad, dat was Gods plan. Hebt u genomen en door de handen van de onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. En nog weer later schrijft diezelfde Petrus in 1 Petrus 2, die zelf, Jezus Christus, onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij der zonde afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen u genezen bent. Kinderen van God, geliefde mede-christenen, jongeren, ouderen, is het niet beter, zo vraag ik u vanmorgen, om achter Jezus aan te gaan. Niet te protesteren, maar stil te luisteren, vragend, biddend. Het is toch beter om te zeggen, bid het in je hart, Heere, mijn gedachten zijn zo anders. Als het gaat om de weg van de vergeving, dan uw gedachten, Heere. Heere, leer me uw weg. Leer me, o God, de weg van uw lijden. Van uw lijden in mijn plaats. Ook al moet ik in die weg alles van mezelf kwijtraken. Want Heere, alleen in die weg, waar ik alles van mezelf kwijtraak, hoe pijnlijk en moeilijk dat ook kan zijn. Alleen door die weg wordt u, o drie enige God, groot gemaakt. En alleen door die weg krijgt u al de eer van al uw goddelijke volmaaktheden. Van uw rechtvaardigheid, van uw heiligheid, van uw genade, van uw liefde en van uw barmhartigheid. In die weg raken we wel alles van onszelf kwijt. Maar we krijgen echt letterlijk veel meer alles van de Heere terug. Genade, verzoening, vergeving van zonde en schuld, vrede met God, de genade van het kindschap en van de zekerheid van het geloof. En dat is echt alleen door het bloed van de verzoening. En dan mogen we, als de Heer ons dat leert, later tot onze verwondering Petrus nazeggen, als hij schrijft, nu weten we dat we niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, met andere woorden, niet door iets wat we zelf hadden kunnen doen of waar we zelf aan hadden kunnen bijdragen. We zijn niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost uit onze ijdele wandel, maar jongens, ik moet lijden en sterven. Maar door het dierbare, door het kostbare bloed van Christus. als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Dan mogen we door Gods genade tot onze verwondering Jesaja nazeggen, die ooit profeteerde. Niet door iets van mij, maar door zijn striemen is ons genezing geworden. En dus, geliefde gemeente, in het bijzonder u en jij, kinderen van God, laten we bidden of de Heer ook ons alles van onszelf zal afnemen. Alles wat van onszelf is en alles wat we gekregen hebben, wat ondertussen ons gekoesterde bezit is, waar we op vertrouwen, op leunen en op bouwen. De Heer maken ons arm, straatarm. In geestelijke zin failliete bedelaars, om ons door die weg te vervullen met de rijkdom van zijn genade. Met vergevende genade door het bloed der verzoening, gebouwd alleen op de uiterste hoeksteen, op het enige fundament, Jezus Christus, onze Heere. Amen.